Het is alweer een tijd geleden dat ik hier geweest ben. Een tijd geleden dat ik jullie gezien heb. Maar jullie zien er goed uit. Hè? Ja, dank je. Dank je, Jan. Ja. Een paar jaar corona, waardoor we niet konden komen. Ik ben zelf nog een jaar geveld geweest door een hernia. Ik ben een jaar buiten dienst geweest en een aantal maanden in bed gelegen. En met alle toestanden van dienst. Maar we zijn er weer. En ik ben blij hier te zijn. Ik kwam in strijd eigenlijk tijdens de zangdienst. En in één keer kwam er een andere boodschap in me op die ik niet voorbereid heb. En toch zei de Heilige Geest, nee, blijf bij de boodschap die je voorbereid hebt. En eigenlijk wil ik gaan spreken, ik zag hem al voorspringen. Ik ben die ik ben. En deze boodschap is ontstaan uit een periode van strijd in mijn eigen leven. Waarin ik aan het bidden was, wanneer ik aan het zoeken was. En het was net als de hemel van koper. En ik hoorde God niet, ik voelde God niet, ik zag God niet. Herkent u dat? Dat u die periodes heeft waarin je zoekt, maar je vindt niet. Terwijl de Bijbel zegt, zoek en gij zult vinden. En dan blijven we staan op de beloftes van God. Nou, en ik wil eerst met jullie gaan naar een Bijbelgedeelte in Exodus 3. En dat willen we samen gaan lezen. Het zijn twee versen. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. En God zei dit omdat Mozes vroeg, ja, wat moet ik dan zeggen als ze vragen naar wie u bent? Wat moet ik dan antwoorden? En daarop antwoordt God, zeg dat ik ben die ik ben. En ik kreeg deze tekst in mijn zoektocht naar God midden in de nacht. En op een of andere manier voelde ik zo'n rust. Ik ben die ik ben. Rust omdat God daar zegt, ik ben een God van de generaties. Ik ben de rots waarop jij mag staan. En ik verander niet. Want deze naam is voor eeuwig. Hij is er, hij was er, maar hij zal er ook altijd zijn. En wij zongen in een lied, ben ik ontrouw, u blijft altijd dezelfde. En dat vind ik zo mooi van God, want het hangt niet van ons af, het is zijn genade, het is zijn goedheid. En toch was ik in het Johannes-evangelie aan het lezen in die tijd. En kom ik toch mensen tegen die met Jezus in debat gaan. Met Jezus in gesprek zijn. En alles wat Jezus zegt, trekken ze eigenlijk een beetje in twijfel. He, dat waren de Farizeeën, Sadduceeën, schriftgeleerden, noem het maar op. Ze wisten wat het woord van God inhield, maar ze herkenden Jezus niet. En in het Johannes-evangelie, waar we hoofdzakelijk in doorheen gaan zometeen, komen we tegen het verhaal van de overspelige vrouw. En ze brengen deze vrouw bij Jezus. We hebben haar op heterdaad betrapt. Maar ging het hun eigenlijk wel om het overspel wat deze vrouw gepleegd had? Of waren ze aan het zoeken van, hey, hoe zetten we Jezus in een hoekje? Hoe lokken we hem tot een uitspraak waarop we hem kunnen pakken? Jezus spreekt ook van het licht. En terwijl hij dat doet, wat hij beticht op die getuigenis. Ja, u zegt dat wel, maar is het wel waar? Uw woorden zijn geen waarheid. Dan gaan ze samen in het debat van, ja, wie is hij nou eigenlijk? Is hij wel echt God? En uiteindelijk lees je een gedeelte dat gaat over hun afkomst in Abraham. En Jezus antwoordt op dit debat met de volgende tekst. En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. En ik vond dit mooi, want het zette mij aan het denken, wat staat daar nou eigenlijk echt? En het woordje was, ginomai, betekent in de vertaling ontstaan. Het verwijst dus naar het ontstaan. En het woordje ben is in de vertaling Amy, of Amy, ik ben niet zo goed in die talen. Kunnen we Piet beter vragen, denk ik. Nee, maar in Amy betekent vertaald zijn. En eigenlijk zegt Jezus hier tegen de luisteraars, ik bestond voordat Abraham ontstond. En dit was voor de luisteraars in die tijd godlastering. Dit was een mens zoals zij hem zagen die zich gelijk stelde aan God en daar stond de doodstraf op. En dat raakte mij. Want ik ging mijn eigen hart eens toetsen. Hoe kijk ik naar alle zaken die in het woord geschreven zijn? Ben ik nog beweegbaar in de verbinding met God? In wat hij daadwerkelijk echt wil zeggen? Of zit ik al zo vast aan de dingen die mij geleerd zijn door de jaren heen? En dat was eigenlijk wat ik proefde in deze debatten. Ze zaten zo vast aan religieuze gedachtes, aan theologie, dat ze niet meer luisterden, maar zelfs niet herkenden wie Jezus was. Maar dat zette mij ook aan denken, ben ik niet zo, maar zijn wij niet soms zo? Zo hebben we het altijd gedaan en zo blijven we het altijd doen. Maar kunnen we ons hart nog daadwerkelijk openzetten en horen wat Jezus zegt? En ik vond het zo mooi dat in de voorbid stond dat uit het gebed naar voren kwam. Maar ook uit de liederen. Jezus is de weg naar het vaderhart. Hij wil ons niet verbinden met theologie, hij wil ons verbinden met de Vader. En in dat proces las ik de volgende tekst. En ik vind het altijd zo mooi, want God doet niets zonder zijn woord en hij openbaart door zijn woord. Want ik geloof dat Jezus nog steeds ons leidt naar het vaderhart van God. En nog steeds ons wil veranderen. En dan lezen we het volgende. En wie mij ontvangt, die ontvangt niet mij. En ik moest eerlijk bekennen, ik had deze tekst, ik heb er waarschijnlijk altijd overheen gelezen, maar nog nooit zo gelezen. Maar Jezus zegt, maar hem die mij gezonden heeft. Wie heeft Jezus gezonden? De Vader. En als we daarbij stil gaan staan, weet je, het draait bij Jezus niet om hem. Het draait om de Vader. En eigenlijk in het Johannes-evangelie duidt hij 7 keer naar ik ben. Ik ben zo verbonden met de Vader. Het kan niet anders dan dat je mij ziet, dat je de Vader ziet. En Jezus benoemt dat zo vaak. En ik wil met jullie gaan kijken naar 7 uitspraken van ik ben in het Johannes-evangelie. En ik ben eens gaan toetsen naar mijn hart, maar ook eens gaan zoeken. Hey, wat zou Jezus verlangen zijn achter deze teksten, achter deze uitspraken? En toen kwam ik erachter dat als je deze teksten echt gaat uitpluizen in de theologie en in de achtergronden, worden ze heel statisch. Maar als ik ze ga bekijken in het licht van verbinding naar het vaderhart, proef ik Jezus verlangen naar relatie met jou en mij. En om ons verder te brengen dan waar we nu staan. En ik geloof dat dat een voortdurend proces is. Hij wil voortdurend met u en mij in beweging zijn en verder gaan. En Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de wijnstok, de ware wijnstok. En ik wil met u eens naar deze teksten gaan kijken. En de eerste noemde ik dan al, ik ben het brood des levens. En ik geloof dat Jezus hier zegt, leer van mij. Als ik deze tekst ga bekijken, dan gaat het over twee essentiële levensbehoeftes. Het gaat over brood, wat we nodig hebben om ons te voeden. En het gaat over een water, waardoor je beslist geen dorst meer zult krijgen. Geen honger meer zult krijgen. En Jezus zegt, wie tot mij komt. Het betekent, ga mij volgen in deze behoeftes. Ga mij volgen in deze primaire behoeftes. Want hij is het brood des levens. Hij is niet zomaar een brood. Hij is niet zomaar iets wat hij geeft. Hij is het brood des levens. En hij geeft het leven. Maar hoe bereiken we dat dan? Hoe gaan wij nou werkelijk leven in hem? En dat is door het te ontvangen door het woord. Door het aan te nemen en te ontvangen. Maar dan komt bij mij een vraag. Wil ik nog steeds leren door het woord? Want het staat haaks op wat ik hier in het Johannes-evangelie lees en hoe ze reageren op hem. Jezus zegt dit tegen de menigte. Hij zegt tegen deze mensen, maar ik ben het brood. Eet van mij. Wilt u nog steeds leren van het woord? Wilt u nog steeds ontvangen en brood eten, waarvan je niet meer dorst krijgt? En dan spreekt Jezus opnieuw. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Licht spreekt van focus. Licht spreekt van dat je het kunt zien. Licht geeft richting. Geeft duidelijkheid. Maar de fariseeën zeiden hier tegen hem, u getuigt van uzelf. En uw getuigenis is niet waar. Ze wouden niet het licht ontvangen dat Jezus voor hen had. En Jezus wou hun brengen naar het vaderhart van God. Ik heb een tijdje terug met mensen gesproken die zeiden, ja, Obbe, de Bijbel is mooi. Maar ik wil er alleen maar uithalen wat Jezus gezegd heeft. En de rest doet er niet toe. En dat raakte mij. Want dan benader je de Bijbel wel heel menselijk. En dat is ook hoe Jezus antwoord geeft op deze stelling. Hij weerlegt tegen de fariseeën. Ja, maar jullie benaderen hem nou niet, niet geestelijk, niet wat God bedoelt. Je benadert hem menselijk. En hij antwoordt ook dat hij weet waar hij vandaan gekomen is en waar ik heen ga. En dit zegt voor mij iets over identiteit in hem. Niet in theologie, maar in hem. In hem de waarheid vinden. En dan is het licht van de wereld een licht wat voor ons het verschil maakt tussen goed en kwaad. Geeft ons inzicht in, hé, dit is van de wereld en dit is van God. Het geeft inzicht in wat is nou waar en wat is nou niet waar. En toen moest ik denken aan de volgende tekst uit de psalmen. En ik moest weer denken aan deze mensen die zeiden, nee, ik alleen wat Jezus zegt. Alleen wat Jezus zegt. Maar dit is gewoon uit het Oude Testament, uit het woord van God. En ik weet niet hoe u erover denkt, maar het woord van God is van kaft tot kaft waarheid. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik weet niet of u de achtergrond van deze tekst kent, maar wij hebben tegenwoordig elektriciteit, straatverlichting, tuinverlichting, noem het maar op. Het is bijna nergens meer donker. Overal brandt wel iets van licht. Maar vroeger was dat niet zo. En dan bonden ze een licht op hun voet En elke stap die ze zetten werd verlicht en dat was het licht op hun pad. En ik geloof dat is het licht wat Jezus voor u en mij op ons pad wil zijn. En daardoor wil hij het onderscheid maken in elke stap die wij zeggen. In alles wat wij benaderen. Weet u, en dan, ik ben mijn tekst kwijt, en dan zal het licht leiden naar het leven. Dan zal die door de wereld heen zijn levenslicht schijnen in uw leven. En dat deed bij mij een vraag op. Ik hou heel erg van vragen. Dus ik leg ze gewoon bij u neer en u mag ze voor uzelf onderzoeken. Ik hoef daar geen antwoord op. Maar ik geloof dat het goed is dat we onszelf blijven onderzoeken als wij het woord lezen. En ik heb mijzelf onderzocht. Hey, is Jezus nog steeds het licht op mijn pad? Is hij nog degene waar ik mij aan vasthoud? Of komen mijn eigen gedachten al heel dicht in de buurt van, ja, maar dat is waarheid en zo zie ik het, dus zo ga ik het toepassen. Ik geloof dat mijn waarheid kan veranderen. Mijn waarheid staat niet vast. Mijn waarheid past zich aan situaties. Aan mijn gevoel. Maar Jezus' waarheid staat vast. Zijn beloften zijn ja en amen. We hebben gezongen over de trouw. Gods trouw verandert niet. Maar is Jezus dan nog steeds het licht op mijn pad? Waardoor wij de weg kunnen onderscheiden die hij voor ons weggelegd heeft. Zodat we niet gaan slingeren. Dus ik geloof dat Jezus door deze tekst, ik ben het licht der wereld, dat hij zegt van, hey, zie de weg nou. Door mijn licht heen. Ik heb een plan voor jou. En dan zegt Jezus opnieuw, voorwaar, ik zeg u. Ik ben de deur voor de schapen. Nou, eigenlijk is dit een preek op zich. En een geweldig mooi onderwerp. En ik moest denken aan de schaapskooi. En ik weet niet of u weet hoe die schaapskooien daar in die tijd uitzagen. Maar die waren een beetje in de spelonken, in de rotsen, zochten ze ruimtes op, waardoor er maar op één manier ingang was in die ruimte. Eén manier een deur was, waardoor de schapen naar binnen konden en waardoor ze veilig waren. En Jezus zegt, ik ben die deur. En door die deur gaan de schapen naar binnen. Maar Jezus schrijft ook over degenen die niet via die deur gaan en over de muur klimmen. En hij noemt ze een dief en een rover. En toen moest ik denken, hé, maar wat zegt Jezus dan eigenlijk door de tekst heen? Ik ben de deur voor de schapen. En het woordje de sprong er voor mij uit. Het is de deur en het zijn de schapen. Jezus is de deur. Waardoor wij toegang hebben tot hem. Maar het spreekt ook van de schapen. Van u en mij. Heeft Jezus ook toegang tot ons? Dit begon bij mij te leven als hij. Maar Jezus wil een diepere relatie door de deur heen. Hij wil dichterbij komen. En dit deed mij onderzoeken, maar geef ik hem dan ook echt alles? Geef ik hem ook mij helemaal? Mijzelf? Of heb ik nog zolderkamertjes over waarvan ik denk, nou dat doe ik lekker zelf wel. Ik weet niet of u David de Vos kent, die heeft een heel mooi animatiefilmpje daarover gemaakt. Dat kunt u op YouTube wel opzoeken. Dat gaat over, mag Jezus jouw huiseigenaar zijn? Maar Jezus wil relatie. En hij is die enige deur. En die relatie blijkt uit het volgende. Jezus zegt, ik ben de deur. En als iemand, als jij, door hem naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Amen. Daar hebben we ook van gezongen. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Jezus wil ons niet in die schaapskooi houden. Wij mogen ingaan en uitgaan en vrucht dragen in de omgeving om ons heen, door hem heen. En toch spreekt hij van die dief en die rover, van iemand die over de muur naar binnen klimt en eigenlijk iemand die een eigen belang in die schaapskooi wil zijn. Als je die achtergrond van dat Bijbelgedeelte helemaal gaat uitspitten, wijst Jezus op valse leraren. Maar ik heb mezelf eens gespiegeld tegen die dieven en die rover. En ik kwam mezelf tegen en ik denk, hey, ja, maar soms pas ik eigenlijk ook Jezus zijn principes toe, omdat het mij beter uitkomt. Ben ik dan geen haar beter als degene die niet door die deur heen gaat? En ik kan u een heel klein voorbeeldje geven van hoe dat soms gaat en hoe we soms uit eigen belang dingen kunnen doen. Dus een aantal jaren geleden moesten wij bij ons bij de gemeente een hele grote conferentie organiseren voor jeugd. Zo'n 350 jeugdleden zouden daar komen van verschillende gemeentes. En ik wou daar heel graag bij zijn. Ik ben jarenlang tiener jeugdleider bij ons in de gemeente geweest. Heel erg bij betrokken. En het gebeurde dat ik door werkomstandigheden geen vrij kreeg. En ik kan u vertellen, ik heb zelfs ruzie gemaakt met mijn vrouw. Ik heb alles op alles gesteld. Ik moest en zou daarbij zijn. Maar het lukte niet. En eigenlijk merkte ik dat ik boos was. Boos op mezelf, maar ook boos op God. Ik dien toch, ik zet me toch in, ik ben er toch altijd. En waarom kan ik er nou niet bij zijn? En op een gegeven moment zei God tegen mij, ja, ik vind het niet erg als je erbij bent, maar met welk motief ben je nou eigenlijk bezig? Ben je nou bezig om via mij te dienen de mensen die daar zijn? Of wil je graag gezien worden? Ik kan u vertellen dat dat best zeer doet als God je zo spiegelt. Maar op dat moment was ik een dief en een rover die op eigen belang over de muur klom. En dat brengt bij mij een vraag naar boven die ik bij jullie neer wil leggen. En die stelling mag je voor jezelf vragen. Ga ik altijd door de deur? Of klim ik soms over de muur? En het kan ons allemaal gebeuren. En dan zegt Jezus, ik ben de goede herder. Hij is de goede herder. En toch ging ik denken, waarom staat er nou goede herder en niet de herder? Heb je dat ooit wel eens afgevraagd? Nou, ik geloof zelf, als daar de herder zou staan, gaat dat over positie. Gaat dat over status. Gaat dat over aangezicht. En dat is alles wie Jezus niet wil zijn. Want het gaat niet om hem. Hij is de weg naar het vaderhart. Ik zal niets doen dan dat ik het de vader zie doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, zegt hij vlak voor de kruisiging. Ik geloof dat hier, ik ben de goede herder staat, omdat het de plek is die God hem gegeven heeft. Het is de plek waar God hem geplaatst heeft en hij is de goede herder, omdat hij de schapen beschermt, verzorgt, waakt, voedt. Hij is de goede herder, omdat God hem die plaats gegeven heeft in eenheid en wederzijds vertrouwen. Omdat Jezus nooit iets zou doen uit eigen belang. En dat kunnen we halen uit, ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Jezus spreekt hier weer over relatie. Tussen hem en de Vader, maar ook tussen hem en de schapen. Hij kent u met al uw vallen en uw staan. Hij kent ook mij met al mijn vallen en mijn staan. Het woordje kennen is voor Jezus niet iets lichts. Dat gaat heel diep. Ik vind dat onze maatschappij het woordje kennen heel erg verwaarloosd heeft. Het woordje kennen spreekt niet meer van relatie, het spreekt van iets weten. Maar Jezus spreekt van relatie. Het spreekt van een intieme relatie. En dat kunnen we ook lezen in de Vader, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken, geef ik mijn leven voor de schapen. En dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft zijn leven gegeven voor u en mij. Hij is niet gekomen als een dief of een rover, ooit eigenbelang. Nee, hij is gekomen om te geven. En dat doet mij altijd denken bij mezelf, ja, hoeveel geef ik nog? Ik geloof als wij gaan geven, en dan praat ik niet specifiek over geld, maar dan praat ik over tijd en energie en aandacht en er zijn door de relatie. Als wij dat gaan doen, daar kan God ook weer door geven. Dan gaat Gods leven stromen. Dan gaat Gods licht schijnen. Ik ben de opstanding en het leven. Jezus leert ons hoop vinden. En dit is een gedeelte dat raakt mij persoonlijk heel erg. Je leest hier van Martha en Maria, van Lazarus die gestorven is. En Jezus wacht. Heeft geen haast. Blijft 2 dagen nog op de plek waar hij is als hij het nieuws hoort dat Lazarus gestorven is. En dan gaat hij op pad. En in die situatie voor Martha en Maria was er geen enkele hoop meer van leven voor Lazarus. In die tijd had je verschillende rabbies en je had ook rabbies die mensen konden doen opstaan. Maar dat gebeurde altijd binnen 3 dagen. En ik geloof dat Jezus wachtte een dag extra om te laten zien, maar ik ben die ik ben. Er is geen twijfel, ik ben die ik ben. En hij gaat onderweg en uiteindelijk spreekt hij met Martha. En Martha zegt tegen hem, ach, als u nou maar eerder gekomen was. Maar, ik weet dat ik hem op de dag van de opstanding weer zal zien. En dan zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben. Weet je, in deze tekst kon ik spiegelen op een situatie waar wij doorheen gaan met Joshua. En voor degenen die mij niet kennen, Joshua is onze zoon. Hij heeft een progressieve spierziekte en soms is dat best lastig. Hij mag mij niet. Soms is dat best lastig om daarmee te dealen en daarmee om te gaan. Moet ik even wachten of zal ik doorgaan? Oké. Okay. En ik ben daarover na gaan denken van, wat gebeurt er eigenlijk als je die hoop even niet meer hebt? Is God dan afwezig? Nou, soms in ons gevoel wel. Dat is waar ik de preek uit mee begon. Soms zit je in situaties en je bent aan het lezen, je bent aan het bidden en je hoort niks. Je voelt je alleen. Maar ik geloof op het moment dat je de hoop even niet kunt pakken, dan zegt Hebreeën, geloof is nu de vaste grond van de dingen die men hoopt. Ik geloof dat de afwezigheid van hoop geloof gaat activeren, waardoor we weer op die vaste grond komen van de ik ben, die nooit verandert. En dat is een bewijsstuk, zegt de Hebreeënschrijver, van de zaken die we nog niet zien. Nou, ik kan u vertellen, Joshua die is op dit moment in een fase dat hij kan eigenlijk zelf heel weinig meer. Hij kan zijn handen niet meer optillen. Hij kan nog net zijn elektrische rolstoel bedienen. En dan zie ik het soms natuurlijk niet. Maar ik weet op grond van het woord is de vaste grond, de hoop van de dingen die ik niet zie. Maar ze zijn er wel. En het is zo bijzonder dat wij bidden voor genezing met Jos. Wij bidden voor zegen. En van tijd tot tijd zegt Joshua dan, Heid. Hij noemt mij Heid, Fries, kan er niks aan doen. Heid, als ik bij God kom, hè, dan is alles weer goed. Dan kan ik weer rennen, dan kan ik weer springen en dan kan ik alles doen. En dat is voor mij ware opstandingskracht. In het hier en het nu. Weet je, ik kom erachter door de jaren heen dat wij als wij in opstandingskracht denken, wij altijd gelijk aan hele grote dingen denken. Dat mensen opstaan uit de rolstoel en dingen doen die ze jaren niet gedaan hebben en zieken genezen. En ik geloof nog steeds dat God dat kan. Maar ik geloof dat opstandingskracht ook in hele kleine dingen kan zitten. En als een hart van een 12-jarige jongen zo aangeraakt is in deze overtuiging, is dat voor mij een gigantisch groot wonder. Hij heeft hem inmiddels ook laten dopen door onderdompeling. Maar hij zegt, Jezus is mijn Heer. En dan denk ik, weet je, dat geeft mij kracht. Dat is de opstandingskracht die Jezus ook aan u wil geven. Weet je, soms denken we, dat is allemaal niet mogelijk. Maar Jezus zegt, wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En deze tekst heb ik al zo vaak gehoord. En soms vind ik hem zelfs wel haast een beetje makkelijk gebruikt. Ja, komt allemaal goed, want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar het leven is niet zo makkelijk. We hebben zoveel dingen waar we doorheen gaan. Maakt deze belofte niet minder waar. Maar heeft mij wel doen nadenken van wat zou Jezus zijn hart hierachter zijn. Hij spreekt dit in een situatie waar zijn discipelen eigenlijk aan het zoeken zijn. En laat ons dan de Vader zien en wij snappen het allemaal niet. En dan zegt Jezus, weet je, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat plaatste mij ook weer in die zoektocht. Van, ja, ik hoor God niet altijd. Ik zie hem niet altijd. Wat bedoelt Jezus daar dan mee? En ik ben eens gaan kijken naar weg, waarheid en leven. En weg, vertaald, betekent halacha. Uit het Hebreeuws. En het betekent de weg gaan en de geboden van God volgen als je wandelt. En ik geloof, dat is de weg naar het vaderhart. Ik heb de weg die Jezus uitspreekt altijd gekoppeld aan het leven. Maar het is de weg naar het vaderhart. Want het eindigt niet bij Jezus. Jezus wil ons naar God brengen. Zelfs als Jezus ons leert bidden, de discipelen leert bidden, bid dan onze Vader die in de hemelen zijn. Jezus verwijst altijd naar de Vader. En het woordje waarheid in het Hebreeuws heeft 3 letters. Emmet. En het begint... Niet rare ding doe jij. En het begint met een alef. En als ik de dingen verkeerd uitspreek, Piet, die kan alles rectificeren, denk je. Maar de alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de tweede letter is een mem. Nou, mem kan ik wel zeggen, ik ben Fries, dus dat is een redelijk bekend woordje. Maar die staat voor het getal 40. In die tijd hadden ze geen cijfers en betekenden de letters de getallen. En het getal 40 had dus de letters 40 aan de getalswaarde. 40 dagen zonvloed. 40 jaar in de woestijn. 40 dagen vaste Jezus. 40 dagen van testen en beproeving. En de laatste letter is een taf. De laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En ik geloof dat Jezus hier zegt, ik ben de waarheid vanaf het begin tot het eind. Ik ben de alfa en de omega. En alles wat daartussenin zit, daar ben ik bij. Alles waar jij doorheen gaat, daar ben ik bij. Van het begin tot het eind. Ik ben erbij. Er is niets wat mij ontgaat. En de gai staat voor het leven. En als je naar Jezus' leven gaat kijken in Gods woord, draait alles om het leven. En ik heb 3 dingetjes gewoon even eruit gepikt die mij dan opvallen is, maar hij wekte de doden op. Denk aan het verhaal van Lazarus. Hij is de sleutel tot eeuwig leven, Johannes 3 vers 16. En hij wordt de vorst van het leven genoemd in Handelingen 3 vers 15. Hij heeft de dood overwonnen. Het deed mij opnieuw verlangen naar wie Jezus eigenlijk is, via de weg, de waarheid en het leven. Het deed mij meer verlangen naar God de Vader, terwijl ik voorheen heel vaak wel eens bij Jezus ophield. En misschien was dat wel juist wat Jezus in mij triggerde toen die mensen tegen me zeiden, alleen met Jezus, de rest van de Bijbel. Jezus wil u brengen naar het vaderhart van God. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Ik denk, dit spreekt van het ware leven. Hij is de wijnstok en zonder hem kunnen we niets doen. In vers 5 lezen we, als iemand bij mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Dus voor mij is een spiegeling geworden, hoeveel vrucht draag ik nog? Kan ik het terugzien in mijn gezin, in de gemeente, op mijn werk, in mijn omgeving, bij de buren? Zie ik nog sporen van vrucht terug in mijn connectie die ik met Jezus heb? Wist u dat we van nature geneigd zijn om onze eigen weg te gaan? Van nature denken we dat zoals wij het doen is het goed. Spreuken spreekt daarover. Iedereen denkt van zichzelf dat hij op de goede weg is. Ook de fariseeërs en de luisteraars rond Jezus dachten dat zij op de goede weg waren. En daarom wouden ze niet horen wat hij eigenlijk zei. Maar de Heer kijkt hoe je werkelijk bent. God toetst ons en hij maakt ruimte voor vrucht. Ook dit gedeelte deed mij heel erg terugdenken aan toen ik tot geloof kwam, een jaar of 16 geleden. En ik was 26 toen ik tot geloof kwam. En als ik een zin zei, dan zaten daar 3 normale woorden in en de rest was vloeken en schelden en noem het maar op. En ik weet nog dat ik als stucadoor bij een christelijk bedrijf kwam. En die waren daar heel snel klaar mee. En op een gegeven moment werd van mij gevraagd, als je dan die woorden in je hoofd krijgt, we kunnen het je niet verbieden, maar zeg dan blikje. En eigenlijk is het daar God begonnen om godslastering te veranderen naar blikje. En als ik normaal 10 vloekwoorden zei, was het nou blikje. Dus er kwam ruimte. God was aan het snoeien. Waardoor de vrucht kon komen. Waardoor hij met zijn liefde mij bereiken kon. Dus ik geloof een voortdurend toetsen van hey, draag ik nog vrucht, is een goede zaak. Want dan komen we erachter, sta ik nog in verbinding met de ware wijnstok. Sta ik nog in verbinding met hem. Ben ik nog in hem en is hij nog in mij? Want zonder hem kunnen we niets doen. En dat klinkt hard, maar dit is Jezus verlangen. Blijf in mij, dan blijf ik in jou. Het blikje verhaal is iets dat blijft me nog altijd bij. Jaren later ben ik treinmachinist geworden. En mijn mentor was eigenlijk een hele bekende machinist hier in Groningen. Die zijn vak 100% verstond. En op een gegeven moment ging hij toch door een rood sein heen. In een onbewaakt ogenblik. En ik kan u vertellen dat als een machinist door een rood sein heen gaat, is de kans groot dat het einde carrière is. En ik belde hem op toen ik het hoorde. Hij zegt, ja Obbe, ik heb aan jou gedacht toen het gebeurde. Nou, ik zei, dat is wel een bijzonder moment om aan mij te denken. Nou, hij zegt, je hebt zoveel verteld over het evangelie en jouw getuigenis. Ik zei een aantal vloekwoorden, toen moest ik denken aan blikje. Toen moest ik denken, aan, ja, jij zou dat anders benaderd hebben. Ik denk, en dat is een stukje zaaien van het evangelie van God. Weet u, daardoor kunnen we geworteld blijven in de ik ben die ik ben. Hij verandert niet. Hij is de rots waarop wij mogen staan. En in totaliteit geloof ik dat Jezus door deze 7 malen ik ben zegt, leer van mij. Dan zie je de weg die jij kunt kiezen. Door mij te volgen zul je de hoop vinden en mij kennen in het ware leven. Amen. Amen.